Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere het advies van de WRR aan het kabinet om nu al te beginnen met plannen voor de eventuele lockdowns en coronamaatregelen die nodig zouden kunnen zijn. En we praten over de uitbreiding van Schiphol. Een slinkse test van de UvA om toch buitenlandse studenten te weren. En natuurlijk nog veel meer. Dat doe ik met mijn panel. Geert Noordzij, raadslid PvdA Amsterdam. Welkom.
Fijn om hier te zijn.
Fijn je weer te zien. En Vrenelie Stadelmeijer op afstand, directeur van She Consult. Welkom allebei. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met flexibele huurcontracten. Want die moeten volgens de ChristenUnie en de PvdA maar eens verleden tijd zijn. Ze komen vandaag met een wetsvoorstel dat flexhuur moet gaan verbieden. En initiatiefnemer voor de PvdA, Kamerlid Henk Nijboer, vertelde ons vanochtend waarom.
Er zijn steeds meer, vooral particuliere verhuurders die een tijdelijk huurcontract aanbieden. En dan na verloop van tijd, en dat mag maximaal 2 jaar zijn, dan tegen die huurders zeggen, nou voor jou weer 10 anderen. En die mensen kunnen geen kant op. Die zitten in een huis en vaak wordt aan het begin gezegd van, nou, het wordt wel stilzwijgend verlengd en dan komt het op het einddatum aan en dan zeggen ze, nou nee, toch liever een ander, dan kan ik een hogere huur vragen en die mensen kunnen geen kant op.
Maar gaat de overheid zich dan niet weer veel te hardhandig mengen in de vrije markt? En hebben huurders niet de vrijheid nodig om zelf te weten hoe lang een pand wordt verhuurd? En misschien wel het meest frappante, 6 jaar terug is deze wet juist ingevoerd om doorstroming op de huurmarkt wat beter te maken. En dat gaan we nu alweer terugdraaien. Nou ja, genoeg om over te discussiëren dus. En dat doen we aan de hand van het breekijzer. Flexhuur moet verboden worden, genuanceerd als altijd. Wil je erover meepraten, bel dan 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories @BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij me hier in de studio, Gert-Jan Bakker van Stichting Woon. Welkom.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent, Gert-Jan. Hoe kijk jij naar ons breekijzer? Moet het inderdaad verboden worden om huizen flexibel te verhuren?
Om die nuance dan maar eventjes te vergeten, ja, doe het maar gewoon verbieden. Ik snap dat er uitzonderingen zijn op de huurbescherming met tijdelijke verhuur, dan denk ik bijvoorbeeld aan de campuscontracten. Hè? Dat is voor studenten. Je hebt een studentenpand en je mag daar een kamer huren, zolang je studeert. Maar ben je uitgestudeerd, dan moet je je kamer vrijmaken van weer een andere student. Daar zit een logica achter. Maar sinds de wet doorstroming huurmarkt, die in 2016 door Stef Blok door de Kamer is gegaan, eigenlijk zegt dat het probleem meteen al. Wet doorstroming huurmarkt. De boodschap van het kabinet aan elke huurder is, gij zult doorstromen. Ja, maar ik wil een leven opbouwen. Ik wil in een wijk iets kunnen doen. Ik wil mijn kinderen naar school sturen. Nee, gij zult doorstromen. Dat is de boodschap van het kabinet. En dat is een boodschap waar we eigenlijk gewoon van af moeten. Een huurder die wil vastigheid. Elke bewoner, elke Nederlander wil vastigheid. Zowel in arbeid, maar daar hebben we het nu niet over, over de flexarbeid. Maar flex wonen, dat is eigenlijk echt een aantasting van jezelf. Zekerheid. Want ja, ga jij dat gezin beginnen? Ga jij die baan? Hoe ga jij je leven inrichten als jij geen veilige woonomgeving hebt? Ja. Want de meeste tijdelijke, of de meeste huurcontracten op dit moment in de tijdelijke, of in de particuliere sector, zijn van tijdelijke aard. Dus dat is dan 12 en soms 24 maanden. Ja, hoe verhoud jij je tot je buren, tot je buurt? Want ja, je denkt, ja jongens, ik ben hier over 12 maanden weer weg. En dan begint het weer van vooraf aan. Dan heb je weer een tijdelijke woning. Dus we krijgen nu een vorm van urbane nomaden die door de stad trekken. Nou, dat heeft geen goede dat is gewoon geen goede ontwikkeling voor de stad, voor deze mensen niet, voor de buren niet, eigenlijk voor niemand niet. Behalve, en ja, het was ook een cadeau van Stef Blok aan de verhuurders, want die kunnen flexibel met hun bezit omgaan. Die kunnen een pandje verkopen of een pandje weer duurder verhuren. Net wat zij willen. Maar flex voor huurders? Nee, moeten we niet doen.
Geert, hoe vaak ben jij verhuisd in de afgelopen jaren?
1 keer. Ik woon nu nog ook bij mijn ouders. Maar ja, wat je wel natuurlijk krijgt met die tijdelijke huurcontracten, is dat de extreme van de woningmarkt steeds verder opgezocht worden. En dat mensen in hun eigen huis niet eens meer die rust kunnen vinden, omdat ze ook die onrust voelen van waar moet ik de komende maanden heen? Wat gaat er over 4 maanden of over 5 maanden gebeuren bij mijn woning? Kan ik hier inderdaad wel doorgaan? En precies wat er net wordt gezegd, je wil ook een bestaan opbouwen binnen je eigen buurt. En je wil niet dat je daar over 12 maanden weer weg moet gaan. Je woning zou juist een plek moeten zijn om tot rust te kunnen komen. En niet om juist heel veel stress bij te voelen.
Friendly, wat vind jij?
Ja. Nou ja, ik heb het aan de lijve ondervonden nu. Of nou ja, ik niet. Maar mijn zoon die studeert in Groningen. Die per 1 september liep zijn huurcontract af. En staat nu gewoon op straat. En de huisbaas kan de huur weer verhogen. En hij slaapt nu bij een vriendje op de bank. Dus nou, iedere luisteraar, weet je een studio te huren in Groningen? Bel mij. Maar
020-468-4x0. Nee, dus, ja, ja, ja,
precies. Precies. Maar die woningmarkt staat onder hoogspanning. Hè? Daar hebben we het over gehad. En die flexhuur die drijft de prijzen op. Dus misschien moet je ook die prijzen gewoon aan banden leggen. €1.500 voor 32 vierkante meter in Groningen is echt absurd. Maar het is een tekort aan huurwoningen. Wanneer dat er genoeg woningen zouden zijn, dan is het dat probleem er niet. Want dan is een verhuurder gewoon blij als hij voor langere tijd dat huis kan verhuren. Want dat geeft zekerheid. En als je nu flexhuur gaat verbieden, is eigenlijk gewoon symptoombestrijding. Feitelijke oorzaak is tekort aan huurwoningen. En daar zou je wat aan moeten doen, want wonen is gewoon een recht.
En ze hebben recht. Dus een argument wat we eerder horen. Is het zo dat die twee dingen eigenlijk zeg maar los van elkaar kunnen bestaan? Of zou je inderdaad gewoon moeten zeggen, ja, eerst bouwen, daar moet de prioriteit liggen?
Nou, bouwen in Nederland, dat duurt heel lang. Laten we daar niet wachten om andere wel goede maatregelen alvast in te voeren. Zoals stoppen met tijdelijke verhuur. Kijk, die tijdelijke verhuur, dat heeft eigenlijk ook weer een hele run van nieuwe beleggers naar de markt gecreëerd eigenlijk. Ja. Daarmee kwamen er veel meer zogenaamde buy-to-let beleggers op de markt. En die gingen de prijzen ook weer extra opdrijven. En dat deden ze omdat ze tijdelijk konden verhuren. Dus je kan nu een pandje kopen op 1 januari voor 3 ton. Op 31 januari, nou, met prijsstijgingen van 20% afgelopen jaren was een woning al €360.000 waard. Dus die lege of die woning verdiende al €60.000 op een jaar. En na een jaar kon je ook een huurder er weer uitzetten en kon je hem verkopen. Dus dan had je gewoon in een jaar al €60.000 op de woning verdiend, plus dan nog de tijdelijke huurinkomsten. Dus die tijdelijke huur heeft ook gezorgd voor extra vraag naar woningen van beleggers. Dat is eigenlijk kunstmatig aangejaagde vraag. Dus als we die kunstmatig aangejaagde vraag weer zien weg te krijgen, dan zullen de prijzen misschien ook weer dalen. Dus ook dat heeft natuurlijk allemaal effect op de koopprijzen. En wat effect heeft op koopprijzen, heeft uiteindelijk ook effect op de huurprijzen.
Ja, het is zo bizar dat er constant gekeken wordt naar, oké, hoeveel winst wordt er nou met de woning gemaakt? Hoe worden de prijzen verhoogd? Terwijl dat helemaal niet het idee is van überhaupt de woningen. Een woning zou een plek voor iedereen moeten zijn waar mensen een thuis kunnen vinden. En niet een plek waar de ene belegger winst mee maakt en de andere huurder ongelooflijk in onrust leeft.
Gaan we even een rondje bellers doen. En we beginnen bij Raoul. Goedemorgen, fijn dat je belt.
Ja, graag gedaan.
Wat is jouw mening over Beekijzer?
Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat het wel afgeschaft zou kunnen worden, of op zijn minst flink ingeperkt zou kunnen worden. Ik woonde in een woning waar ik 950 kaal voor betaalde. En dat was al te veel. Via de huurcommissie heb ik toen een verlaging gekregen. En nu binnen dat eerste jaar word ik er gewoon weer uitgebonjourd vanwege een tijdelijk huurcontract. En aan de volgende verhuurders zie ik dat ze 1300 kaal vragen.
Ja. Schandalig.
Is dit een norm, Gert-Jan?
Nou, ik herken hier wel iets in wat we nu gewoon breed zien. Kijk, een huurder met een vast contract, die heeft ook gewoon goede huurbescherming, maar die heeft ook huurprijsbescherming. Die kan bijvoorbeeld naar de huurcommissie. Stel, hier in Amsterdam, een student, die betaalt €700 voor een kamertje van 8 vierkante meter. Die kan naar de huurcommissie en de huurcommissie zal dan de huurprijs verlagen naar bijvoorbeeld €300. Ja. Maar wat zien we nu? Heel veel kamerhuurders, die zit ook met een tijdelijk contract, en die durven niet naar de huurcommissie. Dus die weten, ik betaal €400 te veel per maand, maar ik durf niet naar de huurcommissie, want mijn huisbaas zal dat niet leuk vinden, en dan wordt mijn tijdelijke contract sowieso niet verlengd. Dus in de hoop dat huisbazen toch die tijdelijke contracten stilzwijgend verlengen, hè, dan wordt het een vast contract. Daarom gaan veel huurders niet voor hun, die durven niet meer voor hun rechten op te komen. Hetzelfde zien we met achterstallig onderhoud. Huurders durven niet te klagen als het lekt. Want ja, ik wil de relatie met mijn verhuurder niet op het spel zetten, want ik heb een tijdelijk contract. Dus de afhankelijkheidsrelatie, dat gaat niet goed.
Dankjewel voor het bellen, Raoul. Gaan we naar de volgende beller, en dat is Bram. Goedemorgen, Bram.
Hoi, goedemorgen.
Fijn dat je belt. Wat is je mening?
Ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik denk dat we tijdelijk huurcontracten toch ook gebruiken om even te kijken van met wat voor huren we te maken hebben, of ze netjes met het huis omgaan, of er netjes betaald wordt. Dat je niet in allerlei juridische processen terechtkomt. Dus het is ook een soort van om de stap lager te maken. Je moet elkaar ook nog leren kennen. Het is een relatie die je natuurlijk met elkaar aangaat. En dan wil je eigenlijk wel een soort van buffertje hebben. Dat is eigenlijk net zo met arbeidscontracten. Dat je zegt, we beginnen met een tijdelijk contract, we zien hoe het loopt. En aan de hand daarvan gaan we verlengen, of niet.
Dankjewel, Bram.
Maar het probleem dat we nu zien is dat die woningen zo vaak gebruikt worden om daarna weer de huurprijzen ervan te verhogen. En dat is hoe het nu werkt met die tijdelijke huurcontracten. Dat huurders geen zekerheid kunnen krijgen, omdat ze bang zijn dat ze na een jaar bijvoorbeeld die woning niet meer hebben, of dat de prijzen ongelooflijk stijgen door die tijdelijke huurcontracten. En dat is het grote probleem ermee.
Wat vond jij van de stelling van Bram, dat het op die manier zit er wat in?
Ja, ik snap het vanuit een verhuurderskant wel. Want in het geval van Bram, stel de huurder die gaat binnen 6 maanden na ingang van de tijdelijke huurovereenkomst naar de huurcommissie om de huurprijs te laten toetsen. En de huurcommissie zegt inderdaad, ja, de huur is €500 te veel. Ja, dan kan de verhuurder dus weer van die huurder af. Met andere woorden, de huurbescherming is ook met deze wet enorm uitgekleed. En ja, waar kiezen we voor in dit land? Voor miljoenen huurders of voor een paar verhuurders? En waar leggen we het meeste belang? En ik denk dat zeker in de tijden van schaarste, eigenlijk altijd dus, woningen zijn altijd schaars, dan moeten we toch kijken naar de positie van de woningzoekende, van de huurder. Die staat zwakker in deze markt dan de verhuurder. En met de wet doorstroming huurmarkt, daarmee hebben we echt een cadeau weggegeven aan verhuurders. En huurders schieten er echt helemaal niets mee op.
Gaan we naar Jan. Goedemorgen, Jan.
Ja, goedemorgen.
Fijn dat je belt. Wat is jouw mening?
Ja, nou, ik denk dat we per direct moeten stoppen met de tijdelijke verhuur. Ik denk dat inderdaad, wat ook al in de uitzending is gezegd, verhuur in de huidige vorm tijdelijk toch echt een soort van melkkoe is geworden ook. En de enige vorm van tijdelijke verhuur wat mij betreft die er zou moeten zijn, dat is verhuur aan studenten. Zolang je ingeschreven staat op een universiteit of actief aan een studie deelneemt, laat ik het zo zeggen, zou je van studentenhuisvesting gebruik kunnen maken. En voor de rest lijkt het me goed dat ook naar huurders toe er gewoon zoveel mogelijk rust gecreëerd wordt. Een huurder die goed op zijn plek zit en die zich prettig voelt in zijn woning is vaak ook gewoon een hele loyale huurder. En als ik een van de vorige bellers hoorde, Bram geloof ik, dan kun je op die manier ook samen bouwen aan die relatie met je huurder en verhuurder.
Dankjewel voor het bellen, Jan. Vreneli, jij wilde ook nog iets zeggen, geloof ik.
Nou ja, weet je, wonen is een recht, staat gewoon in de grondwet. Hè? Artikel 22, lid 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. En het Europees Sociaal Handvest, dat zegt nog duidelijker, iedereen heeft recht op huisvesting. En dat is gewoon op dit moment gewoon niet geregeld in Nederland. Het is voor heel veel jongeren met name gewoon een groot probleem. Heel veel jongeren wonen gewoon nog bij hun ouders, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Nou, dat is volgens mij niet goed.
Nee, dat kan ik me niet bij voorstellen. Gert-Jan, voor jou is doorstroom een beetje een vies woord, geloof ik. Maar ik wilde het toch nog eventjes hebben over iets waar ik me voor kan stellen dat tijdelijke contracten, dat die daar een positief effect op hebben. Dat is namelijk scheef huren. Hoe past scheef huren in dit plaatje?
Scheef huren, je bedoelt iemand die veel te hoge huur betaalt ten opzichte van zijn of haar inkomen.
Andersom.
Ja, we hebben het vaak over scheef huren van iemand die heeft 3 keer modaal, die betaalt maar €300 huur. Dat kan voorkomen, maar dat zien we helemaal niet zoveel. Dat valt allemaal reuze mee. Ik denk ook niet dat we nu alle huurders die een hoger inkomen hebben uit hun sociale huurwoning moeten zetten. Scheef wonen gaat dus ook andersom. Hè. Heel veel mensen, zeker op dit moment, als je nu een woning zoekt in Amsterdam, begin maar met €1500 per maand uit te trekken. En ja, als jij een gewoon inkomen hebt, dan word jij dus een scheef woner. Dus op dit moment zijn de meeste nieuwe huurders, die worden eigenlijk gewoon scheef woner, maar dan andersom. En daar moeten we inderdaad naar kijken. Zeker nu alle prijzen zo de pan uitreizen.
BNR breekt. Connor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt. En vandaag in mijn panel Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En op afstand Vreneli Stadelmeijer, directeur van Chic Consult. En ook bij me is Gert-Jan Bakker van Stichting Woon. Henk Nijboer die heeft het plan ingediend samen met de ChristenUnie van vandaag om flexuren te gaan verbieden. En hij vertelde ons vanmorgen dat er wel nog wat uitzonderingen mogelijk moeten zijn.
Wat wij mogelijk willen blijven maken is bijvoorbeeld voor internationale studenten of voor arbeidsmigranten of voor tijdelijke leegstand. Dat je dat echt beargumenteerd kunt doen. Dus dat moet mogelijk blijven. Maar als je gewoon je een pand koopt om te verhuren, hoort daar een standaard huurcontract bij en ook een vast huurcontract.
Ja, hij noemt specifiek studenten, daar zou het wel voor moeten komen. Welke invloed zou deze wet hebben, Gert-Jan, denk je, op de tekorten voor studentenwoningen?
Nou, we hadden natuurlijk ook al voordat deze wet doorstroming huurmarkt in 2016 in werking trad, de campuscontracten, dus dat bestond al. Daarvoor hadden we ook al de leegstandwet. Dat betekent dat als jij eigenaar bent van een pand en je wil dat bijvoorbeeld over 2 jaar ingrijpend renoveren, verbouwen of slopen, dan mocht je dat ook tijdelijk verhuren. Dan hoeft hij het niet meer regulier te verhuren met een vast huurcontract. Dus we hadden al uitzonderingen in de wet die tijdelijk verhuren mogelijk maakten. Mm-hmm. Maar die wet doorstroming huurmarkt, ja, die heeft al die zaken gebundeld. En de minister zei toen, ja, nee, maar het zal nooit de bedoeling zijn dat dat de norm wordt, tijdelijk huur. Maar kijk je nu naar het aanbod op bijvoorbeeld Paradius, de grote marktleider eigenlijk in de particuliere sector, in de particuliere verhuur. Het overgrote deel is nu gewoon tijdelijk. Dus het heeft misschien ook het doel, het beoogde doel, eigenlijk voorbij gestreefd. En het is nu, ja, nou ja, een beetje zwaar aangezet. Maar het is een monster wat we toch wel weer eventjes terug in het hok moeten stoppen met die tijdelijke verhuur.
Ja, hoe komt dat, denk je, dat het zo uit de hand is gelopen? Zaten er geen waarborgen in die wet om dit te voorkomen? Of hebben ze überhaupt niet over?
Nee, het is nu gewoon wet. Je mag nu gewoon een huurcontract tijdelijk afsluiten. Punt. Dus ja, daar maken verhuurders natuurlijk gebruik van. Niet alle, hoor, dat moet ook gezegd worden. Er zijn ook heel veel grote beleggers en die hebben helemaal geen zin in elk jaar nieuwe huurders en weer nieuwe mutaties. Dus er zijn ook grote beleggers en die zoeken gewoon huurders en die krijgen gewoon een vast contract. Prima. Maar vooral veel kleinere verhuurders en buy-to-let verhuurders. Die werken allemaal met tijdelijke contracten. En dat betekent dus nogmaals voor de huurders geen enkele zekerheid meer. Elke keer weer het zwaard van Damocles boven je hoofd van wordt mijn contract verlengd of niet? Moet ik nog een bloemetje brengen naar mijn huisbaas? Hoe aardig moet ik zijn? En ja, dat is een ongezonde relatie.
Als je mee wilt praten, bel dan met 020-468-4x0. Wij gaan naar Carina. Goedemorgen, Carina. Fijn dat je belt.
Hi, goedemorgen.
Wat is jouw mening over het breken?
Nou, ik ben het oneens, want ook in deze discussie waar ik nu naar luister, denk ik, waarom worden die verhuurders altijd zo zwart afgeschilderd? Zonder die verhuurders die we nu hebben, hebben we nog een groter probleem. En ik denk dat de politiek daar een hele grote rol in speelt. En ik denk ook, ik zit in deze markt, dat heel veel verhuurders best wel langer willen verhuren, maar niet dan direct aan een vast contract willen zitten. En daar is ook wat voor te zeggen.
Het is niet wat de Woonbond zegt, hè? Die zeggen vanmorgen dat flexhuur in principe de norm is geworden. Dat dit is de nieuwe werkelijkheid geworden.
Ja, maar dat is helemaal niet waar. Ik zie best wel verhuurders die langer willen verhuren, maar zegt van tegen mij, ja, ik wil niet een contract afsluiten voor langer dan. Ik wil geen vast contract. Dus doe maar dat contract voor 2 jaar. Want anders krijg ik die huurder er niet meer uit.
Waarom zou die huurder eruit moeten?
Nou, omdat je op een gegeven moment misschien wil beschikken over je eigen investering. Dat is heel normaal. Ik bedoel, waarom zou dat niet mogen?
Maar als u investeert in een woning, dan is een woning om bewoond te worden. In dit geval, het is een belegging, dus dan wordt die ook verhuurd. Waarom moet een huurder er dan weer uit?
Nou, omdat je niet altijd daar een vast contract wil met een huurder.
Maar moet u dan niet kiezen om in een andere sector te gaan beleggen?
Nou, waarom zou dat zo zijn? Want kijk, zonder deze verhuurders hebben wij nog een groter probleem. Zeker ook in Amsterdam, maar ik denk overal. Het is niet zo dat het probleem ligt bij de verhuurders. Het probleem is politiek. En daar moet helemaal overheen gaan. Er moet meer gebouwd worden. En het is absurd om die paar kleine beleggers te zeggen van, oh, die frustreren die hele woningmarkt. Dat is helemaal niet waar. Dat is de media die dat constant maar naar buiten brengt. Dat is helemaal niet de praktijk.
Nee, eens. Natuurlijk moet dit politiek worden opgelost. Maar we hebben het natuurlijk nu over een wet. Dat is ook politiek, hè? De wet doorstroming huurmarkt. Die heeft dit mogelijk gemaakt. En er wordt er heel veel misbruik van gemaakt. Door juist heel veel kleine verhuurders. En daar ligt een probleem.
Ja, en dat is nooit goed. Misbruik is nooit goed. Maar altijd maar die beleggers zwart afschilderen. Ze bieden ook een oplossing.
Maar we zien heel veel misstanden op de, vooral de particuliere verhuurmarkt. En die misstanden moeten wel benoemd worden, want anders worden ze ook nooit opgelost.
Dat klopt, maar het probleem zit niet daar. Hè? Het probleem zit hem heel ergens anders. Het probleem zit hem in het feit dat er niet gebouwd wordt. Dat er bijvoorbeeld de gemeente gewoon helemaal geen bouwvergunningen afgeeft. En grote woningprojecten die niet uit de grond kunnen worden gestampt, omdat er niet eens energie is. Het probleem zit hem niet in die paar kleine beleggers. Het is gewoon onzin. Het is een veel groter probleem. En een ander probleem is dat heel veel jongeren, en daar heb ik ook mee te maken, wel graag op stand willen wonen, maar niet meer 5 dagen willen werken. Komt helemaal niet meer in hun woordenboek voor. Ze willen allemaal 3 dagen werken, want ze willen een dag dit doen en ze willen een dag dat doen. Toen ik ooit begon, ging ik gewoon 5 dagen werken.
En ja, vroeger was een andere tijd. Ik kom ook van vroeger, maar nu halen we er een heleboel bij.
Ik wilde sparen om een huis te kunnen kopen en huren was voor mij destijds een tijdelijk iets. Maar niemand, mijn eigen dochter inclusief, hè, niemand wil 5 dagen werken. Sparen? Hoezo? Dus daar, de mentaliteit die nu speelt bij jongeren is ook echt een probleem. Ja, dat is
mijn ik geloof dat dit reuze meevalt. Want ik geloof dat er heel veel jongeren zijn op dit moment die keihard aan het studeren zijn en daarna nog keihard werken op verschillende plekken. Bijvoorbeeld in de horeca heel veel dagen. Om te zorgen dat ze misschien nog maar überhaupt de boodschappen kunnen betalen. Om te zorgen dat ze misschien nog een kamer kunnen krijgen. Heel vaak wonen ze bij hun ouders. Omdat ze geen kamer kunnen krijgen, werken ze tegelijk. Ze lopen vaak een ongelooflijk hoge studieschuld op. Omdat studeren zo ongelooflijk duur is. Dus we kunnen niet zo kijken naar jongeren. Omdat dat gewoon simpelweg niet waar is. Ik zie dat om me heen.
Laatste punt, Carina. Want ik wil zo nog even door naar andere bellen.
Nee, maar de oplossing zit hem niet bij die particuliere verhuurders. Het probleem is veel groter dan dat. Dus ik ben het er gewoon echt niet mee eens. Ik denk dat het probleem veel groter is.
Oké, dankjewel voor het bellen vandaag, Carina. En wellicht tot de volgende. En dan gaan we nog eens even vragen hoe Dre er eigenlijk over denkt. Goedemorgen, Dre.
Ja. Goedemorgen.
Fijn dat je belt.
Ik bel even in verband met het feit dat ik het een hele boeiende discussie vind. Alleen de sociale sector, dat heb ik heel weinig gehoord. Maar wat daar plaatsvindt, wat de mevrouw die er net voor zat, die zegt, jongens, de verhuurder wordt in een verdomme hoekje. Nee, het feit is, als de verhuurders zich houden aan de huisvestingswet en de huisvestingsverordening van gemeenten, dan zou dit probleem veel minder groot zijn. Want dan kunnen een hele hoop tijdelijke contracten niet geleverd worden. Want die hebben zich gewoon aan die verordening te houden. Dus waar iedereen op kan reageren. Want als jij zegt het is een tijdelijk contract, dan wil niet iedereen die zegt ik sta op een lange wachtlijst hun inschrijftijd inleveren. En dat is zoiets bijzonders, want het is in de huisvestingswet. Het komt voort uit de Europese rechtlijn van het recht van vrije vestiging. En daar is de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad voor. Het college van BNW heeft die bevoegdheid niet. Dus zeker voor huurder niet. Toevallig hadden we het net over de internationale studenten. Die zeggen, jongens, daar is voor bedoeld. Als die verhuurders zich dan werkelijk aan die contractvorm houden, dan zou het niet zo erg zijn. Maar wat zeggen zij? Die internationale studenten kunnen tussentijds hun huurcontract niet opzeggen. Wat zeggen rechters dan? Dit zijn huurcontracten voor onbepaalde tijd. Want een tijdelijk huurcontract van een internationale student is ten alle tijde opzegbaar. Kijk, en het is gewoon dat men zich gewoon niet aan de wettelijke regels houdt en dat eigenlijk men negeert de positie van de gemeenteraden hierin. Want alle sociale woningen moeten beschikbaar zijn voor alle woningzoekenden die daarvoor in aanmerking komen. En dan het laatste punt eventjes. Dat gaat over scheefwonen. Dan moeten ze het gewoon doen zoals in België. Want daar is de norm tijdelijk huren is de norm geworden. En die zeggen gewoon elke eerste 9 jaar geen probleem. En elke 3 jaar moet je getoetst op basis van je inkomen. Of heb je eigen woningbezit. Want als je een eigen woning hebt, hoef je niet in een huurwoning meer te zitten.
Dankjewel, Dre, voor het bellen. Wij moeten helaas door. Maar ik vond het wel een interessant punt. Gert-Jan, wat dacht jij?
Veel gehoord in deze stelling. Ik denk niet dat het helemaal zo is, want dit is landelijke wetgeving. Ik hoor iets over de gemeenteraad met de huisvestingsverordening en lokale huisvestingsregels. Maar deze landelijke wetgeving die tijdelijke huren mogelijk maakt, dat kan een gemeenteraad ook niet tegenhouden. Bij corporaties, de sociale sector, daar worden afspraken gemaakt tussen gemeenten en de sociale verhuurders. Maar particuliere verhuurders mogen dit gewoon doen, zo tijdelijk verhuren. Ja.
Dankjewel, Gert-Jan Bakker. Ik vond het een zeer boeiend half uur. Gert-Jan Bakker van Stichting Woon, moet ik zeggen. Op Instagram kun je nog de hele dag stemmen. De tussenstand van de peiling is daar 57% eens met ons breekijzer. Dus ja, je kunt nog de hele dag stemmen. Kijken of dat nog verandert.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom terug, tweede helft van BNR breekt. In mijn panel vandaag, hier in de studio, Geert Noordzij van de PvdA in Amsterdam. En op afstand Vreneli Stadelmeijer van She Consult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen bij een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ze hebben een rapport geschreven met aanbevelingen voor de lange termijn aanpak van de coronacrisis. Over lange termijn hebben we nog niet zo heel veel gehoord. Hè? Maken jullie je zorgen over wat deze winter gaat komen, Vreneli?
Ja, ik maak me überhaupt heel veel zorgen. Want er zijn natuurlijk toch gewoon heel veel onzekerheden. Voor mij als particulier, maar ook voor mij als ondernemer. En wat je als ondernemer dan doet, is dat je werkt met scenario's. Je hebt een lange termijn plan, daar zitten onzekerheden in. En dan daar probeer je je zo goed mogelijk op voor te bereiden. Hè. Je hebt een financiële buffer bijvoorbeeld. Je hebt met meerdere leveranciers. Niet eentje in China die dan alles levert. Hè. En je hebt niet één grote klant of verder niks, maar juist veel kleine klanten uit verschillende hoeken. En en dat mis ik eigenlijk een beetje bij het kabinet.
Ja, en dat is nou precies waar dit rapport ook eigenlijk over gaat. In het rapport staat onder andere dat de politiek te weinig nadenkt over de verschillende scenario's en vaak verrast wordt. En dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor de andere crisis. En zo hobbelen we eigenlijk van crisis naar crisis. Volgens de Raad kijkt de overheid te veel naar de korte termijn en houdt Den Haag geen rekening met veranderingen. Geert, hoe denk je dat het komt?
Omdat we daadkracht, leiderschap en een visie missen bij onze leiders. En dat is ongelooflijk hard nodig. Willen we de problemen van de toekomst aanpakken? We zien het nu al in praktijk gebeuren. Met de hoge inflatie bijvoorbeeld. Er staat nog steeds geen goed pakket om mensen daarbij te helpen die daardoor nu in de problemen komen. En zo zien we op heel veel gebieden dat de crisis niet met enige vorm van urgentie aan worden gepakt. Dat daar niet naar vooruit is gekeken. En dat het lijkt als opeens die crisis er zijn, terwijl we ze aan hadden kunnen zien komen. We weten nu al dat in de winter de energiearmoede waarschijnlijk zal gaan stijgen, dat voor problemen zal gaan zorgen. We weten nu al dat de klimaatcrisis ongelooflijk grote effecten kunnen gaan hebben. Een paar maatregelen, bijvoorbeeld het vergroenen van steden, waardoor steden in de toekomst minder met extreme hitte mee zullen maken. Dus het is belangrijk dat we nu visie krijgen, dat we nu daadkracht hebben en dat we een nieuw, ik geloof links, idee hebben waarmee we die problemen van de toekomst aan kunnen pakken.
Vreneli, is een links idee de oplossing?
Nou ja, ik vind daar helemaal niks links aan. Kijk, die klimaatdoelen, we weten dat al 50 jaar. Ja. En 50 jaar is er niks gebeurd. En je weet dat een van de gevolgen van die klimaatverandering is dat er hele volkstammen op drift komen in Afrika. Nou, en dan is het dus gewoon echt ongelooflijk suf als je je AZC's gaat sluiten. Want je weet gewoon dat die vluchtelingen komen. Ja, dus daar moet gewoon veel meer met een bredere visie gekeken worden op langere termijn.
Ja, en het is dan vooral belangrijk op lange termijn om te kijken, oké, hoe kunnen we op lange termijn zorgen dat de mensen die de hulp het meest nodig hebben ook nog mee kunnen gaan doen in de samenleving. Dat er niet mensen achterblijven in de samenleving. Dat iedereen mee kan komen in de samenleving. En dan kunnen we niet van crisis naar crisis hoppen, inderdaad. Nee, dan moeten we vanaf nu kijken, oké, wat gaat er waarschijnlijk over een jaar, over 5 maanden, maar ook over 10 jaar gebeuren? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Omdat dat financieel ook nog ons veel gunstiger is om nu voor te bereiden op problemen van de toekomst in plaats van ze dan opeens ervoor te staan en niet weten wat we moeten doen.
Als we kijken naar hoeveel zaken je nu een crisis zou kunnen noemen, onder andere de woningnood, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de stikstofcrisis, was het allemaal te voorkomen, denk je?
Nee, maar je kan er wel beter mee handelen als je van tevoren kijkt wat er aan zit te komen. En natuurlijk zijn er altijd dingen die onoverkombaar is. Kijk naar natuurrampen. Maar er zijn wel dingen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de klimaatcrisis, die kunnen we stoppen, die kunnen we terugkeren. Maar daarvoor is daadkracht nodig en daarvoor is leiderschap nodig. En dat missen we op dit moment. En als het zo doorgaat, dan komen we uiteindelijk ongelooflijk groot in de problemen. Dan is mijn generatie de generatie die als eerste ongelooflijk grote dupe ervan is in ons land. Want we zien in andere landen dat die klimaatcrisis nu al zijn uitwerking heeft. En dat komt omdat we die daadkracht hebben gemist de afgelopen tijd, de afgelopen decennia.
Corinne Prins, dat is de voorzitter van de WRR, die zegt ook dat de politiek te weinig communiceert over bijvoorbeeld mogelijke gevolgen van de Oekraïne-oorlog. En dat zou dan weer kunnen leiden tot voedseltekorten, maar daar zeggen ze niet zo veel over. En dat geldt ook voor andere crises, schrijft de WRR. Vreneli, is communicatie een middel waarmee je hier zou kunnen helpen?
Ik denk dat het sowieso goed is dat je je bevolking meeneemt in die besluitvorming en meeneemt in wat er te wachten staat. En ik denk dat dat ook een probleem is met wat we nu hebben met de boeren. Dat weten we natuurlijk al heel lang. En nu ineens komt dat als een soort raket over die boeren afgerop. Ja, logisch dat die boeren boos zijn. Terwijl als we dat gewoon mee hadden genomen, als we daar goed over nagedacht hadden, als we dat goed gecommuniceerd hadden, hadden we nu dat probleem niet gehad. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, vorige week kwam naar buiten dat ongeveer de helft, 49% van de Nederlanders, weinig tot geen vertrouwen heeft in de politiek. Geert, is dat ook een communicatieprobleem, denk je?
Ja, maar dat ligt aan ontzettend veel problemen. Dat ligt inderdaad onder andere dat er niet eerlijk gesproken wordt over de crisis waar we naartoe gaan en waar we op dit moment in zitten. Maar dat ligt er ook aan omdat in heel veel gemeentes de band tussen de mensen in de gemeente en de politici daar volledig verloren is. Dat zagen we ook bij de verkiezingsuitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen die ongelooflijk laag waren. Het vertrouwen is zo laag omdat er vaak niet eerlijk gecommuniceerd wordt, maar ook niet eerlijk gehandeld wordt naar de problemen die er zijn.
Even naar iets totaal anders, namelijk Schiphol. Want Schiphol wil een nieuwe terminal bouwen, dat schrijft het FD. Arend Klaassen, journalist van het FD, vertelt hoe hij daarachter kwam.
Je hebt een aanbestedingswebsite waar overheden en semi-publieke instellingen en bijvoorbeeld ook een overheidsbedrijf als Schiphol aanbestedingen moeten aankondigen. En af en toe ook de markt consulteren om even te peilen hoe ze zeg maar nieuwe opdrachten het beste kunnen aanvliegen. En daar kwam ik op tegen dat Schiphol eind 2021 al een besluit heeft genomen om toch die terminal te gaan bouwen die tijdens corona is uitgesteld. En dat ze een nieuw ontwerp gaan maken en dat die aanbesteding in 2024 zal starten.
Vreneli, wat vind je hier nou van? Schiphol gaat een miljard uittrekken minimaal voor een nieuwe terminal. Ondertussen zegt Mark Harbers, de minister die erover gaat, jullie gaan inkrimpen. Schiphol lijkt totaal de andere kant op te wegen.
Ja, daar begrijp ik dus ook helemaal niks van. Ik zou ook zeggen, zorg nou eerst dat je je zaakjes op orde hebt. En ik begrijp wel dat er een lange termijnvisie nodig is. Maar waarom doe je dat niet in één keer goed? Er ontbreekt een strategische visie met betrekking tot Schiphol. Want wel een baan erbij, niet een baan erbij. En dan denk ik, waarom moet er nou nog een baan bij in zo'n klein land, midden in de Randstad, zo druk bevolkt, met zoveel geluidsoverlast voor duizenden bewoners. Waarom doen we het dan niet meteen goed en gaan we gewoon naar de zee? Bouwen we gewoon een nieuw Schiphol in zee en houden we er rekening mee dat misschien vanwege klimaatdoelen er wel veel minder vliegverkeer zal zijn of op een hele andere manier. Ook hier mist gewoon weer uiteindelijk de strategische visie, denk ik.
Wat denk je dat de boeren hier nou van vinden? Want die zien zich ondertussen uitgekocht worden en een bedrijf als Schiphol die kan gewoon zeggen, nou, kabinet zegt wel dit, maar hier is een miljard en we gaan gewoon zo'n terminal bouwen.
Ja, en dat is dus precies wat die mevrouw van die wetenschappelijke raad voor de regering het over heeft. Communicatie, uitleggen. Leg uit waarom dit wel en dat niet. Maar daar een grootste stilte vanuit het kabinet.
Geert, wat denk jij?
Ja, ik denk, ik vind het bizar om te lezen dat dit nu gebeurt, dat hier heel veel geld naartoe gaat, terwijl de arbeidsomstandigheden en de loonuurbouw nog niet eens op orde zijn. Zorg eerst dat de mensen die daar werken een goede positie daar hebben. En ten tweede is inderdaad een groei van Schiphol totaal tegenovergestelde van waar je aan denkt op dit moment als je kijkt naar de klimaatcrisis, maar ook alle andere doelen die er zijn en alle andere crises waarmee we zitten. En ik denk juist dat het tijd is om ons klaar te stomen voor nieuwe mobiliteit. Bijvoorbeeld met de trein, maar er zijn ontzettend veel andere manieren. En het is een hele rare actie, zeker ook als je kijkt naar de lonen die nu al nog zo laag zijn.
Ja.
Zometeen gaan we het hebben over de Universiteit van Amsterdam en buitenlandse studenten, maar eerst...
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Gaan we het hebben over het eigen nieuws. Geert, wat heb je meegenomen vandaag?
Ja, ik las over de extreme regenval en de overstromingen in Pakistan. En ik vond het toch belangrijk om het daar over te hebben, want ik zag er eigenlijk bijzonder weinig over. Zeker als ik kijk naar hoe groot dat probleem daar is.
En schets het voor ons?
Ja, in Pakistan zijn er op dit moment is er ongelooflijk grote regenval en zijn er heel veel overstromingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat honderdduizenden woningen zijn vernietigd. Dat duizenden scholen zijn vernietigd. Nou, als we even kijken naar die scholen. Eerder hadden we natuurlijk te maken met de coronacrisis. Nu hebben we met deze overstromingen, waardoor die scholen zijn vernietigd. Daardoor kunnen kinderen weer niet naar school. Terwijl educatie juist een ongelooflijk belangrijk onderdeel is van ontzettend veel jongeren. En er zijn ongelooflijk veel mensen gestorven door deze overstromingen. En wat mij eigenlijk ook nog eens triggerde, was de uitspraak van de Pakistaanse klimaatminister, die het had over dat deze natuurramp ook verergerd is vanwege de klimaatcrisis. En dat triggerde mij ook. En die zei ook dat het Westen er zelfs een rol in speelde, juist omdat die klimaatcrisis daar zo'n grote invloed, dat het Westen zo'n grote bijdrage heeft geleverd aan die klimaatcrisis. En ik denk wel dat het op dit moment belangrijk is dat we oog hebben voor die situatie in Pakistan. Zeker als we kijken naar hoeveel effecten dit heeft op dit land, op de mens daar, hoe ongelooflijk groot deel van Pakistan het heeft geraakt en hoe ongelooflijk grote hulp is die nodig is.
Wat kun je concreet doen, behalve het Rode Kruis en zoveel mogelijk geld sturen?
Ja, ten eerste is het natuurlijk belangrijk om naar goede doelen, zoals UNICEF ook, die daar heel actief bezig is, te ondersteunen. Ten tweede is het belangrijk dat we, en daar kom ik weer terug op de visie waar we het eerst over hadden, kijken hoe we in de toekomst beter om kunnen gaan met extreme weersomstandigheden. Nu zien we in Pakistan dat het ongelooflijk erg is. Het is ook het gevaar bijvoorbeeld dat er nieuwe ziektes uit gaan breken. Nou, en de ziekenhuizen zijn ook nog eens ongelooflijk vaak vernietigd vanwege deze overstromingen. Dus dit is een ongelooflijk grote probleem daar nu. En het raakt ongelooflijk veel mensen. De regenval is 3 tot 5 keer erger dan gemiddeld eigenlijk de afgelopen 30 jaar. En dat laat maar zien hoe groot dit probleem is en hoe groot het effect op mensen is.
Frenely, jou viel een rapport op waaruit blijkt dat vrouwelijke wetenschappers meer belemmeringen ervaren.
Ja, dat klopt. Het Rathenau Instituut, dat is een onderzoek dat instituut dat onderzoek doet naar de impact van wetenschap en innovatie en technologie op ons leven. Die deed onderzoek naar de drijfveren van onderzoekers en docenten aan universiteiten en hogescholen. En zij zagen dat vrouwelijke onderzoekers en docenten veel meer persoonlijke belemmeringen bij het realiseren van hun werkambities ervaren dan mannen dat doen.
Wat zijn dat voor belemmeringen?
Dat zijn bijvoorbeeld belemmeringen zoals gezinssituaties, zorgtaken, waar vrouwen toch vaker voor opdraaien dan voor mannen. Maar 40% van de vrouwen meent ook dat haar gender, dus het feit dat ze vrouw is, een belemmering is bij het realiseren van de ambities. En dat denken ze. En dan zegt Alexandra Fennekes van dat Rathenau Instituut, die zegt van ja, mensen denken dat. Dat wil niet zeggen dat het ook zo is. Maar het draagt er niet aan bij dat ze hun werk omgeving als positief ervaren. Hmm. He, dus die belemmeringen. En dan blijkt uit dat onderzoek ook nog dat ze allemaal veel te hard werken. Dat ze veel te veel uren draaien. Mensen enorm onder druk staan. En met andere woorden...
De wetenschap zet je wel een probleem, toch?
Ja, en de werkdruk is hoog. En de werkomgeving wordt niet als heel positief ervaren. En dat is nou juist voor vrouwen onwaarschijnlijk belangrijk. Wil je vrouwen aan boord houden? Hebben we het al vaker over gehad. Dan moet je ze het gevoel geven dat ze gelijk behandeld worden. Ze moeten natuurlijk ook gewoon gelijk behandeld worden. Niet alleen het gevoel hebben. En dat geldt eigenlijk voor alle werkgevers. Bijna 50% van alle werkenden, en dat zijn met name de vrouwen, zoeken een andere baan. Daar hebben we het al vaker over gehad in dit programma. Ja. Hè? En uit cijfers van ons magazine CNews, dat is een online magazine wat we uitgeven over vrouwen en werk, blijkt dat die onderwerpen die gaan over het zoeken van een andere baan en werkgeluk het hoogste scoren. Onze laatste nieuwsbrief was 50% van alle kliks ging over een artikel dat ging over een andere baan zoeken. 50% is echt nog nooit zo hoog geweest. Dus
is daar ook al een goede tijd voor natuurlijk.
Topic. Nou, maar het is voor een werkgever een drama. Want iemand vervangen kost waanzinnig veel geld. Als je al iemand vindt, dan nog. Ze zeggen dat kost in feite gewoon een heel jaar salaris om een goed iemand om daar vervanging voor te vinden. Als je het al vindt. Dus werkgevers hebben er echt belang bij om ervoor te zorgen dat de organisatiecultuur goed is. En dat er een gezonde werk-privé-balans is. En met name om de vrouwen aan boord te houden, want met name voor vrouwen zijn die dingen gewoon ongelooflijk belangrijk. Vrouwen zijn wel helemaal anders dan mannen.
BNR breekt.
De Universiteit van Amsterdam gaat een proef doen met een maximum aantal toelatingen voor buitenlandse studenten. Daar schrijft NRC vandaag over. Het gaat om de Engelstalige stromingen van de studies politicologie en psychologie. En dat doen ze om meer ruimte te geven aan Nederlandse studenten die studie willen doen. Officieel mag dat helemaal niet. Je mag als universiteit geen verschil maken tussen buitenlandse en binnenlandse studenten. Maar de Universiteit van Amsterdam wil niet wachten en gaat dit onder het mom van een experiment vanaf volgend jaar dus wel doen. Geert, raadslid in Amsterdam, ook student nog, toch?
Ik ben net begonnen.
Net begonnen. Hoe sta jij erin? Het is eigenlijk tegen de regels, toch?
Ja, het is natuurlijk, ja, maakt niet uit wat je ervan vindt. Het is natuurlijk raar als iets tegen de regels is en je denkt, ik ga het toch maar doen. Dat is niet hoe het hoort.
Reneling?
Ja, soms moet je het afdwingen. Kijk, weet je, het is gewoon weer een geldkwestie. Weer korte termijn denken voor een buitenlandse student. Zeker een student van buiten de Europese Unie. Krijgt een universiteit gewoon veel meer geld. 8000 euro collegegeld in plaats van, wat is het nu, 2000 euro voor een bachelor. En 15.000 voor een master. Dus die studenten leveren universiteiten gewoon veel meer geld op. Maar dat is voor de Nederlandse studenten gewoon heel zuur. Want die komen niet. Het is toch te zot voor woorden dat jij, als jij in Appingedam woont en je wil psychologie studeren, dat je dan geen plek kan krijgen omdat er een Chinese student zit.
Maar
dat
is toch
precies
wel wat de UvA nu zelf probeert aan te pakken, toch?
Ja, dat vind ik dus heel goed. Want ik vind dat echt van de zotte. Ik begrijp overigens ook niet waarom een studie psychologie in het Engels moet. Hoezo?
Ja, dat
ook
is
raar.
Een andere discussie. Wat vind jij daar eigenlijk van, Geert?
Ik weet het nog niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk inderdaad, het is natuurlijk heel logisch. En ik zie ook om me heen, dat had de ASFA, heeft dat laatst ook gezegd, dat het voor internationale studenten bijna onmogelijk is om een woning te vinden, om een kamer te vinden in Amsterdam, die zich soms al hebben ingeschreven en dan geen kamer kunnen vinden. Dus ik denk dat dat wel iets is wat erbij hoort. Dat als er internationale studenten komen, dat er wel de juiste faciliteiten zijn om die studenten ook te huisvesten.
Vreneli, laatste woord.
Ja, nou ja, dat is een ander punt. Huisvesting is natuurlijk ook een probleem. Maar goed, toen ik studeerde, en dat is echt al heel lang geleden, toen had je ook al een huisvestingsprobleem met studenten. En dat wordt gewoon ook niet opgelost. Gebrek aan visie is gewoon ook dit weer. Buitenlandse studenten. Waarom moeten wij studenten opleiden uit China en de Filipijnen en weet ik waar ze vandaan komen? Dat is ook een kennisdrain waar we uiteindelijk toch gewoon ook last van gaan krijgen. Denk ik.
gaan we even kijken naar wat er trending is op de social media vandaag. Gasprijs is natuurlijk trending, want de Europese marktprijs is vanochtend met 30% gestegen. De markt kampt met nieuwe tekorten richting de winter. Het Russische staatsconcern Gazprom heeft zijn export richting Europa stilgelegd via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 in de Oostzee. En dat zien we dus direct in de prijs. Nog meer trending? Niet zonder natuur. Vanwege een gezamenlijke oproep van 64 organisaties aan het kabinet om door te zetten met het stikstofbeleid. Hashtag Nederland Vleesland, misschien wel de smerigste hashtag van het jaar, is ook nog steeds populair. Dat heeft alles te maken met een campagne van de vleeslobby. Die stuit op veel kritiek. En ik zou ook al kunnen zeggen spot en hoon, denk ik, op Twitter. Maar ja, Nederland Vleesland, dat klinkt natuurlijk ook gewoon helemaal nergens naar. Hashtag Andrea Bocelli doet het internationaal ook goed. En niet vanwege een nieuw liedje of album van de zanger. Hij is ook niet dood. Maar omdat fans de kans krijgen om met hem te gaan schaken. Nederland Vleesland, jongens, dat is toch niet te doen, Vreneli?
Echt smerig. Dat klinkt echt heel vies.
Ja. Ja. Ik vind vlees best wel lekker trouwens, maar dit is natuurlijk al een beetje onzin. Vorige week hoorden we dit nog op stations.
Door acties van personeel rijden er vrijwel geen NS-treinen. Plan uw reis kort voor vertrek.
En nu gaat het weer over de NS. Want uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de treinen het afgelopen half jaar minder vaak op tijd reden. In sommige gevallen kwamen de treinen helemaal niet. En dat gebeurt ook steeds vaker. Van februari tot augustus 2019 kwam ongeveer 95% van alle treinen op tijd. In 2022 is dat teruggevallen naar 91%. En dan blijkt ook nog dat de NS de dienstregelingen aanpast door personeelstekorten. Geert, als je kijkt naar de situatie bij de NS, wat denk je dan?
Dan denk ik, kijk nou naar het manifest van de FNV. Want dat de treinen dit jaar vaker te laat kwamen, ik las ook dat het kwam door die personeelstekorten. Mm. En als je naar die samenwerking zoekt met de FNV, en naar die stakers luistert en naar het manifest kijkt, dan kan je ook dit probleem aanpakken. Want dit openbaar vervoer is uiteindelijk iets wat we in de toekomst steeds vaker moeten gaan gebruiken. Moet betaalbaarder worden en moet toegankelijker worden. En dat gaat niet op deze manier. Dus een stap in de goede richting zou voor mij zijn om naar dat manifest van de FNV te kijken.
Finally, 91% van de tijd is toch tijd op tijd is toch nog steeds wel heel goed eigenlijk. Zijn we niet enorm aan het zeuren af en toe op de NS?
Nou ja, 91% is natuurlijk best goed. Laten we wel wezen, dat is best knap.
Ja, toch?
Maar ook hier vind ik weer een gebrek aan visie. Dat personeelstekort, dat had je heel lang geleden al aanzien kunnen komen. Ja. Dat geldt voor Schiphol, dat geldt voor de NS, dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. En dan vind ik het gewoon, juist bij zulke soort dingen als de trein, is essentieel in een land. En is ook essentieel in onze klimaatdoelstellingen. Dan kan het toch gewoon niet zo zijn dat we daar geen personeel hebben. Daar moet toch een plan voor zijn. Dat had het toch al lang moeten zijn, jaar geleden al.
Dat plan is er inmiddels wel. Dat is door de FNV opgesteld. Dus dat is dan juist laat zien dat er wel die visie is. Maar dat er wel naar gehuizen moet worden.
Maar niet. Nee. Niet bij de regering. Daar gebeurt dus helemaal niks.
Zo, we hebben een mooie ronde uitzending volgens mij. En zijn we weer terug bij waar we begonnen. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam bij de PvdA. En Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zo hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.